geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer.
En met die woorden begon Louis van Gaal gisteren zijn persconferentie. Waarbij hij werd gepresenteerd als de bondscoach van Nederland zelf. Al voor de derde keer dus zat hij daar. Daar gaan we uitgebreid over praten natuurlijk in deze AD Voetbalpodcast van woensdag 18 augustus. Ook de dag trouwens, een belangrijke dag voor PSV, dat zij gaan zich proberen te kwalificeren voor de Champions League. Met een wedstrijd eerst in Portugal tegen Benfica. Gaan we uitgebreid over praten. Dat doen we met onze man Maarten Wijfels. Maarten, jij zat er gisteren bij. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan nu een vraag gaan stellen. Maar ik heb even een collega gevraagd om een vraag aan jou te stellen. Ja, het was gelijk een hele goede vraag over de presentatie van Van Gaal gisteren. Let op.
Ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job?
Ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Toch?
Ja. Nou ja, weet je, als ik erop terugkijk, dan je krijgt bij Van Gaal... elke Nederlander, wat vind je van Louis van Gaal? Die heeft, zal er een mening over hebben. De een zal zeggen, ja, wel een zelfingenomen man. Ik kijk omdat ik me wil ergeren aan wat hij weer, hoe zelfingenomen die gaat zijn. Anderen die zullen zeggen, ja, nee, ik kijk, want hij zegt altijd iets inhoudelijks over voetbal. Nou, interessant. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, ik kijk, want... ja, gewoon de persoon van Gaal. Het hoeft niet eens over voetbal te gaan. Misschien heeft u wel een leuke uiteenzetting over de coronatijd of weet ik veel wat. Je kunt er alle kanten mee op. En, ja. En hij bediende ook, wat dat betreft, ook het hele Nederlandse publiek bediende die.
Ja, het was fantastisch. Wat jij zegt ook, alles zat erin. Want aan de ene kant zat er, daar gaan we nog wel verder op door, hoe hij een team gaat maken en de procestrainer van Gaal, hoe hij dat gaat doen in anderhalve dag. Er zat de zelfingenomen Van Gaal in. Van ik heb een quoteje wat ik heel mooi vond. Deze was echt fantastisch.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model ingeburgerd. En ik heb dat met verven gedaan.
Ik geniet hiervan, weet je wel. Het FaceTime-model. Hij heeft gewoon nieuwe woorden aan onze taal toegevoegd.
Ja. Ja, nou ja, goed, dat is het. Maar dat is een beetje, dat is meteen... toch een verschil met bijvoorbeeld ook met Frank de Boer. Hij heeft hier over nagedacht hoe hij dit gaat doen. Hij weet wat hij wil zeggen. Hij weet ook dat wat hij gaat zeggen, dat ook reactie oproept. Hij weet dat die vragen over Qatar gaat. Qatar vond ik ook een mooi voorbeeld. Ja. Hij weet dat dat komt. En hij heeft nu, denk ik, voor misschien wel zijn hele bondscoachschap in deze periode, heeft hij gewoon gezegd hoe hij daarnaar kijkt. Maar ook van, hey, ga nou niet weer steeds naar de bekende weg vragen. Ik heb nu één keer gezegd dat ik vind dat heel erg. Maar je moet er niet spelers en trainers mee opzadelen. Het begint bij de bonden en die zijn ermee bezig. Klaar. En dan trek je meteen ook de angel uit die discussie. Daar kun je het mee eens zijn of niet wat hij zegt. Maar hij heeft gewoon gezegd hoe hij dat ziet. En dan is het ook klaar. En dat zijn dingen... Ja, Frank de Boer, soms dacht ik van, bereid dat nou ietsje beter voor, dan ben je proactief. En proactief is misschien ook wel een woord wat op zo'n persconferentie past.
Ja, nee, op alle vragen had hij een antwoord. Hij heeft overal over nagedacht wat hij wilde zeggen. Hij wist ook waar het gevaar zat, waar zijn valkuil zat. En ja, dat zat vooral in de periode die hij heeft om de Van Gaal-visie los te laten op zijn spelersgroep, hè?
Ja, nou ja, daar is hij. En dan is hij dan aan de ene kant, mensen zullen zeggen, ja, god, zelf ingenomen. Maar hij is ook wel weer kwetsbaar, zelfkritisch. Dat hij weet van, ja, luister, mijn grote kracht is niet om zeg maar alle minuut wat te moeten doen. Ik ben een procestrainer. Dus dat benoemt hij eigenlijk ook. Dus,
ja, hij zei het zo als volgt.
Ik ben een procestrainer en als je mijn carrière ziet, dan zie je dat de eerste 3 maanden eigenlijk nooit zo geweldig gaan. Want ze moeten wennen aan het regime van Gaal.
Ja, ze moeten wennen aan het regime van Gaal. Wat is het waar spelers aan moeten wennen?
Maar dan moet ik wel zeggen dat bij het Nederlands elftal gold dat eigenlijk niet. De tweede keer, zeg maar, toen hij het overnam. Dus, of toen hij het werd in 2012. De eerste wedstrijd tegen België. Oké, een oefenwedstrijd, die ging verloren. Maar... daar haalde hij de informatie uit. En toen die kwalificatie, die begon als een speer. Ze wonnen van Turkije, Hongarije uit. Het ging wat dat betreft goed van start. Alleen ook wel met ze hebben in die wedstrijd ook wel wat geluk gehad. Maar dat klopte voor Oranje eigenlijk niet.
Nee, maar hij zei er zelf ook wel over in die persconferentie dat... Dat had een andere periode in voorbereiding. Nu moet het eigenlijk gelijk staan. En toen kon hij nog met die jongens op voorbereiding gaan.
Ja. Nee, dat is ook zo. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook benoemd in het voortraject na zijn benoeming. Dat is ook de valkuil. Maar dat was het namelijk voor iedere trainer geweest. Dus ja, dan kom je weer op. Hè. Ik begrijp dat de KNVB bij mij uitkomt, zegt hij dan.
Ja.
Ja. Kijk, als je dit vanmiddag ook zag, dan kun je niet zeggen dat het ook wel had gekund met Antonio Conte. Zie je het voor je? Alleen al zo'n eerste persconferentie. Nou, hoe was dat gegaan? Ja. Conte, die kent die spelers nog niet. Wat moet zo'n man zeggen? Bijvoorbeeld om hem te noemen, maar het geldt ook voor iedere andere buitenlander. Dus ja, het wordt inderdaad heel ingewikkeld. Maar
had wel gelijk,
het is nog op zijn 70ste, dat is misschien nog het laatste dan. Op zijn 70ste zit er ook voor hem nog een uitdaging in dat hij moet laten zien of hij dat ook beheerst. Als je geen voorbereiding hebt, moet je toch ergens proberen om een voorbereiding te creëren. En dat doet hij nu dus door inderdaad met dat Zoom en zo, dat hij nu al gesprekken van een uur met spelers voert. Dat zou je natuurlijk vroeger nooit doen.
Het FaceTime-model, het Zoom-model en het Teams-model. Je moet het wel goed zeggen, hè? Anders ga ik niet ingeburgerd dit.
Nee, ja, precies. Nou ja, dat. Dus
maar hij heeft
het Zoom-model om toch al met die spelers aan de slag te gaan.
En ik zat die persconferentie te kijken, want jij was in Zeist. Niet iedereen kon erbij zijn, nog steeds in het kader van de coronamaatregelen. Op een gegeven moment zei Willem Vissers van de Volkskrant, er hing kennelijk een foto boven Van Gaal. Heb jij met die vijf spelers die op die foto staan gesproken? Wie stonden er op die foto? Want hij zei dat er vier op stonden.
Ja, nee, Van Dijk heeft hij gesproken.
Ja.
Blind. Depay, Wijnaldum, dat is vier. En dan nog één. Maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar in ieder geval die kopstukken heeft hij gesproken.
Ja, en wat hij ook zei, en dat vond ik wel aardig. Jij vroeg hem, hoe ga je nou een team maken? En toen gaf hij dit antwoord.
Zeker vijf spelers al gesproken. Ik heb met heel veel stafleden gesproken. Ik heb als uitgangspunt genomen de lijst van Frank de Boer. Want wij hebben geen tijd gehad om te scouten. Tegenwoordig is de tendens zelfs zo dat de trainers hun spelers 40 minuten laten spelen. 60 minuten, 80 minuten en heel weinig 90 minuten wedstrijden. Dus we weten niet zo veel van de fitheid van de spelers. Dus heel belangrijk is in deze periode dat we uitgaan van fitte spelers.
Ja, dat hebben wij natuurlijk al gezegd in de podcast. Afgelopen maandag zeiden we het al. Maar hij zei in het begin, ik heb met vijf spelers gesproken en met heel veel stafleden. En toen moest ik eigenlijk denken aan jouw verhaal over het WK 2014. Waarbij hij die nieuwe speelwijze had omarmd. Hè, het 5-3-2, 3-5-2, hoe je het wil noemen. Maar toen hij dat eerst eigenlijk met de hele staf had besproken. Om te voorkomen dat spelers gingen klagen bij de fysio. En dat hij dan zou zeggen, je hebt wel gelijk hoor, lekker 4-3-3 spelen. Maar hij is dus eerst ook weer met die hele staf eromheen gaan praten. In het kader van het team bouwen.
Maar, ja, zo werkt hij. En dat moet je ook doen. En ja, op jouw vraag, hè, van hoe maak je er een team van? Ja, dat is, ja goed, vind ik persoonlijk eigenlijk de interessantste vraag. Want die spelers van Oranje, die zeiden tijdens het EK, ja, maar we zijn een vriendengroep. En vrienden, we zijn zo lekker met onze vrienden bezig. Maar toen het recht op aankwam tegen Tsjechië, lieten ze elkaar keihard vallen. Dus ja, dat is toch de vraag of Van Gaal, of dat onder hem anders kan gaan. Hij noemde het in zijn boek, in zijn laatste boek in 2019 over zijn werkwijze, noemt hij dat eigenlijk de hoofdtaak van de coach. Je moet het zodanig creëren dat die spelers het gewoon met elkaar en voor elkaar gaan doen. En dat blijft, of je nou over tactiek praat en je praat over kantelende backs en diepgaande middenvelders, weet ik veel wat. Het allerbelangrijkste is toch gewoon team en kun je er, wil je het met elkaar doen of niet?
En daarom is hij dus ook bezig om de hiërarchie binnen Oranje enigszins aan te passen. Of in ieder geval daar wat in verandering.
in elk geval, hij vindt, dat is ook zijn stelregel, ook bij clubs ook altijd. Je moet altijd zorgen dat in beweging is. Spelers moeten toch altijd het gevoel hebben van, hè, het is een koord en ik moet gewoon zorgen dat ik op dat koord blijf. En het is geen vanzelfsprekendheid dat ik altijd maar op mijn verworvenheden teer. Ja, dat heeft hij altijd gedaan. En er is altijd vers bloed nodig. En ook jonge spelers die voor energie zorgen in zo'n groep. En dat heb je nu natuurlijk met deze voorselectie die er nu ligt ook al gezien. Jongens, Malatia, dat lijkt me bij uitstek iemand. Zijn interlandcarrière gaat gelanceerd worden door Van Gaal. Zoals dat in 2012 was met de jonge Stefan de Vrij, met Depay. In 2000 had hij natuurlijk ook een paar jonge spelers die hij bracht bij Manchester United, bij Bayern München, van Alaba tot Thomas Müller tot noem ze maar op. Dat gaat nu ook gebeuren en dat hoort erbij.
Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk, hij heeft nu met 5 spelers gesproken een uur lang. Wil je een team maken, moet je die andere 20 ook nog spreken. De oude ronde tafelgesprekken zoals in 2012 met z'n allen een tafel en dan zeggen zeg het maar, dat kan dus niet meer. Nee. Dus hij moet het op een andere manier, via het FaceTime model en het Teams model en het Zoom model moet hij dat dus doen. Maar hoe doet hij dat? Wat, ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat. Gaat hij dan zoomen en dan zegt hij vanuit Portugal, hey Memphis, hoor je mij? Ja, hoe is het? En dan?
Ja. Nou ja, goed, maar zoals wij een gesprek hebben, dat hoeft natuurlijk ook niet face-to-face. Alleen, goed, dat is even een andere manier van praten. Maar ik denk als jij, laat ik het zo zeggen. Ik heb vorig jaar Ronald Koeman geïnterviewd voor de krant. Dat was een uur via FaceTime of via Zoom. Nou ja, ik denk dat Koeman ons niks anders verteld heeft toen dan dat hij zou doen als we één op één samen met een kop koffie rond de tafel zitten. Dus dat kan wel. Alleen, ja, dan heb je natuurlijk ook de spelers. Kijk, er is één groot, bij al het nadeel dat er is, geen tijd, is er één groot voordeel. De spelers hebben zelf ook gezien dat ze het EK gewoon verneukt hebben.
Ja.
Met z'n allen. Dus die voelen, als ze nog wat, als Wijnaldum nog iets wil met Oranje in de laatste jaren dat het kan, als Van Dijk nog iets wil, als Depay nog iets wil, ja, dan zullen ze het nu moeten doen met een trainer van wie zij allemaal wil weten dat hij in elk geval, als er iemand het maximaal uit zou kunnen halen, is Van Gaal het. Dus ze weten dat ze ook, ja, dat het ook in hun belang is. Ze zullen mee moeten. En ja, dat zullen ze ook willen.
Ja, nu wel. Ja. Want hij heeft het ook aan iedereen gevraagd. Hè? Wilde jij mij niet hebben? Ja. En ze hebben het allemaal ontkend. Dus de feiten. Maar zeg, ja, maar kom op, Louis, je weet beter dan dat.
Helemaal waar. Maar ja, goed. Wat moet je anders?
Ja, nee, natuurlijk.
Je kunt moeilijk zeggen. Ja, nee, ze hebben gezegd dat het niet waar is en ik geloof het niet. Ja.
Ja,
maar dat doet er eigenlijk ook niet meer toe. Hè? Nee. Hij gaat het doen en zij zullen mee willen, want ze willen ook iets winnen. En dat is dit week EK niet gelukt.
We gaan hier nog verder op door. Hè, zometeen als die wedstrijden tegen Noorwegen gaan plaatsvinden, Montenegro en Turkije. Maar als zometeen Van Gaal zijn eerste trainingsdag, daar staan alle camera's zo veel mogelijk op. Hè. Iedereen wil wat zien, wil een glimp opvangen van wat hij doet. Wat doe je in anderhalve dag?
Dat hangt er dus om te beginnen vanaf welke speelwijze kiest hij. En daar was hij. Ik vond hem daarin. Ik had gedacht dat hij meteen al zou zeggen: het wordt het systeem van het EK. Maar dat liet hij toch nog een beetje open. Omdat hij zei: spelers hebben mij gesproken, die hebben geen voorkeur uitgesproken, maar wel gezegd: het meest gewend zijn we in 1-4-3-3. Keeper niet vergeten. 1. Zegt hij al: 1-4-3-3. Daar zijn we het meest aan gewend. Dus hij zegt: ik luister normaal veel naar spelers. Alleen ik heb ook mijn eigen idee. En ik kan nu nog niet zeggen wat het precies wordt. Dus dat zijn ze nog wel over in het gesprek. Alleen het feit dat hij bijna geen vleugelspelers heeft geselecteerd, ja, duidt er wel op dat hij daar in ieder geval niet. Hij ziet geen 7 potentiële buitenspelers voor Oranje.
Maar dan zou je bijna zeggen, als je niet 5-3-2 of 3-5-2 gaat spelen, dan kom je bijna uit op het Belgische systeem van 3-4-3, toch? Met nou ja, 2 aanvallers in de punt. En dan.
Ja, nou ja, dat zou natuurlijk een beetje een afgeleide. Ja, weet je, het is natuurlijk ook allemaal heel dynamisch in zo'n wedstrijd. Maar 2 spitsen en daar dan een dynamisch middenveld achter met opkomende backs, dat zou natuurlijk kunnen. En dan heb je een speler als Divine Ranch. Die zal nu voor eventueel die rechtsbackrol erbij zitten. Eventueel Timber zou het kunnen, maar die is de eerste wedstrijd nodig in het centrum. Want Matthijs de Ligt is geschorst. En links, de linker wingback, niet van Arnold, die is niet geselecteerd. Maar Malatia zou daar denk ik wel een optie voor zijn. Eventueel Daley Blind. En op middenveld komt Gravenberger in. Ja. Dat kan ik bijna wel voorspellen.
Want hij noemde ook specifiek Malen, want je had het over speelminuten. Ja. Was niet Des van Gaals. En toen, nee. Ik zat ook te denken, wie bedoelt hij daar eigenlijk? Wie heeft er nog weinig gespeeld? Maar inderdaad, Doniel Malen. Maar hij heeft gewoon bijna geen aanvallers.
Nee, dat is weinig. Ja, kijk, Weghorst, die heb je nog. Maar ja, dat is nou op het EK, laten we eerlijk zijn. Dat is toch niet dat je dacht, dat moeten we verder borduren. Dus ik denk niet dat hij dat doet.
Nee. Zou Louis van Gaal de afgelopen weken in zijn voorbereiding op deze klus nog gebeld hebben met Frank de Boer? Zijn toch geen onbekenden van elkaar?
Ja, vraag is niet gesteld. Ik sluit het niet uit.
Nee. Ik denk dat hij toch ook heeft willen horen, wat speelde nou in die groep? Wat is er nou gebeurd?
Ja, maar dat heeft hij denk ik vanuit zijn spelers en staf wel. Ik denk dat hij daarvoor niet moet bellen, maar meer... Het is natuurlijk toch... Ik denk dat hij menselijk gezien ook, dat weet ik wel zeker... Dat doet hem toch wel wat. Ja. Dat het met Frank de Boer toch gewoon als mens, als zijn pupil... Nou, dat vindt hij ook gewoon niet leuk hoe het gegaan is. Dus ik denk dat als er contact is, is het vooral op menselijk vlak.
Ja, we hebben twee dingen geleerd in deze persconferentie nog. Los van het feit dat Van Gaal daar komt. Maar wat er misgegaan is op het EK. Als je iets wil reconstrueren, kan je twee dingen opmaken. Eén, de spelers hebben enorm verlangd naar duidelijkheid. Dat heeft Van Gaal heel duidelijk laten weten. Dat was één van de dingen die ze wilden. Dus het is allemaal te vaag en te onduidelijk geweest. Ondanks alle plannen die de boer kennelijk in zijn hoofd had zitten en hoe hij erover dacht. En twee was, de doelstelling was verkeerd aan het begin van het EK.
Zoals ik eind juni al zei, is ondanks alle inzet die we hebben getoond, de doelstelling op ons EK is niet gehaald. Namelijk het bereiken van de kwartfinale.
Hoe kan je nou als bond in Nederland zeggen, het doel van het Nederlands elftal, de doelstelling is kwartfinale bereiken? Het doel moet toch altijd zijn Europees kampioen worden?
Ja, weet je, maar het interessante daarvan is dat die doelstelling ook helemaal nooit naar buiten is gekomen voor het EK. Er was helemaal niemand die wist dat dat zo is neergelegd. Alleen bij het ontslag van Frank de Boer kwam dat ineens. Ja, hij heeft de doelstelling niet gehaald. En dan dachten wij ook, welke doelstelling? Dat is helemaal nooit zo hard op uitgesproken. Dus ja, dat is een beetje wonderlijk. En inderdaad,
een kwartfinale. Ja, vooral weer de wereldkampioen. Ja.
Ik wil wereldkampioen worden. Ja, nee, dat is zo. En dat is inderdaad ook een heel duidelijk... Dan ben je ook maar duidelijk wat dat betreft. Ja,
dat is wel een beetje... Goed, het worden interessante tijden. Van Gaal heeft alles behandeld. En we zeiden het aan het begin, je kon er van alle kanten... Er zat hier en daar een sneertje in naar de collega's. Dit vond ik wel de leukste sneer eigenlijk.
En toen had ik in mijn hoofd... Frankrijk. Portugal. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, maar dat had ik niet in mijn hoofd. En kijk het na.
Het ging om die quote die hij gaf bij de Oranje Leeuwinnen. En toen hij daar over begon. We hebben het in de podcast al vaker behandeld. Ja. Dat wij ook al, dat jij ook al zei, Van Gaal bedoelt hier niet Oranje mee. Anders zegt hij dat wel. Maar hij bedoelt hiermee...
Maar dat is bij hem... Ja, goed, er zijn mensen die dat in twijfel trekken. Maar hij is nou helemaal zo. Als hij dat vindt, zegt hij Oranje. Ja. Want waarom zou hij het... Zo is hij. Ja. Dus... Dat was ook, en daarna heeft hij het in L'Équipe ook nog eens explicieter gezegd. Maar inderdaad, het is ook weer niet heel gek om daar Oranje aan te koppelen, omdat hij met Oranje vrouwen zei. Maar hij zei Oranje niet. En dat had hij anders zeker gedaan, want zo is hij.
Maar de reactie vond ik heel mooi hoe hij dat deed. Maar dat zei hij niet. Dat dachten jullie allemaal wel Oranje. Maar het is daar goed, het is schitterend. Eigenlijk is het gewoon, je kan die 3 kwartier uitzenden op televisie. Ik denk als je voetballiefhebber bent en je houdt van voetbal, dan kan je 3 kwartier naar kijken, toch?
Nou ja, je ziet het ook meteen. Iedereen heeft er een mening over. En weet je wat het ook is? Zijn karakter is ook zo dat hij dat ook, dat heeft hij nodig. Hij is, kijk, Frank de Boer is iemand, bij wijze van spreken, als hij op de achtergrond kan coachen, vindt hij het ook best. Maar Van Gaal heeft ook dat nodig. Dat daar de energie op staat. De druk. Daar groeit hij van. En dat hoort ook zoiets bij.
Zou hij het gemist hebben de afgelopen 5 jaar? Vroeg ik me af.
Ja. Hoewel hij echt wel een mooi leven heeft. Hè. Kan in verschillende huizen. Op deze aardbol kan hij verblijven. Hij heeft alles gedaan wat hij wilde in zijn carrière aan clubs. Er is geen hoofdstuk wat onaf is. Het enige, nog één keer wereldkampioen proberen worden, wat nog nooit iemand in Nederland gedaan heeft met het Nederlands elftal. Ja, dat is het ultieme waar hij toch nog één keer 70 jaar oud voor wil gaan. En ja, dat is ergens natuurlijk prachtig dat je dat nog hebt.
van het Nederlands elftal even door naar PSV. Dat speelt vanavond om 9 uur in Portugal tegen Benfica. Ja, de wedstrijd van 35 miljoen. Wedstrijd nummer 1 van 35 miljoen. Dus deze 17,5 waard, denk ik. Daar staat ook wel wat druk op. Hoe ver is dit PSV tegen Benfica?
Ik heb wat beelden van Benfica zitten kijken. En dat vond ik toch ook wel een ploeg. Dat is geen ploeg die even luizig op de counter loert. Die willen aanvallen en vastzetten. En ja, hebben natuurlijk ook echt wel een aantal echt goede spelers. Dat wil ik herkennen. Tenminste, Ajax speelde er in 2018 tegen. Het seizoen toen in de Champions League pool. En speelde Alex Grimaldo, de offensieve linksback. Ja, die doet nu ook mee. Ja, die was toen constant onderweg. En echt wel een sleutelspeler voor Benfica. Goed, dat is een cliché, maar natuurlijk wordt dat een moeilijke wedstrijd. Alleen wat PSV natuurlijk ten opzichte van vorig jaar hebben ze twee dingen beter. Ze hebben achterin Ramaljo staan. Nou, die speelt dus een eentje voor twee. Dat scheelde slok op een borrel dat die de organisatie achterin neerzet. En je hebt voorin Cody Gakpo.
Madueke.
Madueke, precies. Ja, die hebben zoveel snelheid en diepgang. Er hoeft maar één keer balverlies te zijn bij Benfica op het middenveld. De bal wordt weggestoken en die twee staan alleen voor de keeper. Dus PSV is in staat om gewoon overal een doelpunt te maken.
En is het nou?
En ze krijgen denk ik moeilijker een doelpunt tegen dan vorig jaar.
En is het nou voor PSV een voordeel dat je uitbegint? Of is dat nou een nadeel? Vraag ik me altijd af.
Maakt helemaal niks meer uit door die uitdoelpuntenregel is weggevallen.
Nee, maar ik denk toch als je nu uitbegint en je speelt daar en je verliest daar met 1-0. En je kan thuis met het thuispubliek erachter, kan je nog wat goed maken. Dat maakt het wel. We hebben het over het voordeel van publiek gehad afgelopen maandag.
Dat klopt wel, maar kijk, mij lijkt juist als je nu uitspeelt en stel je verliest 1-0 en Benfica gaat massaal verdedigen in eigen huis, of tenminste bij jou in Eindhoven, dan heb jij helemaal niet meer die ruimte voor die diepgang. En dus ja, kun je dan misschien niet beter eerst thuis spelen, proberen een goal te maken, stel dat je thuis 1-0 wint en Benfica moet komen, nou, dan heb je meer ruimte op de counter. Ja, ik zou eerder nog zeggen dat PSV eerst thuis had moeten spelen. Maar met die uitdoelpuntenregel, ik denk dat het een beetje is weggevallen. Hey, dat is het voordeel.
Richting het EK heb jij vaak geroepen ook dat het verschil wordt gemaakt in dode spelmomenten. En toen dacht ik, PSV heeft het elftal redelijk versterkt nu. Ramaljo, die kan koppen. Maar is het niet zo dat PSV heel makkelijk scoort uit dode spelmomenten?
Nee, en dan heb ik nieuws voor je inderdaad. Dat ze hebben voor het laatst in 2020 een goal uit een corner gemaakt.
Echt?
Dus in heel 2021 nog niet. In elk geval in de Eredivisie niet. Maar ik denk, ja, ik zit het even terug te kijken. Misschien in Europa dat zou kunnen tegen die wedstrijden tegen PAOK. Olympiakos, sorry. Ja. Daar wil ik dan vanaf zijn. Maar in de Eredivisie in elk geval niet. Dat hebben we van het weekend nog nagezocht bij Opta. Dus dat is geen wapen inderdaad. Nee. Dat kun je wel zeggen.
En dat is toch een wapen wat je Europees toch echt wel vaak nodig hebt, toch? Een goede vrije trap of een goede hoekschop.
Ja. Helemaal waar, dus dat is dan. Maar goed, weet je, dan zul je zien dat ze daar in die wedstrijd ineens dat die dan valt. Hè? Ja. Maar het is wel zo. Het is geen in de tijd van Luc de Jong was dat. PSV was de koning van de corners. Nou, dat is nu niet zo.
Nee, dat is waar. Goed, laten we afwachten wat er gaat gebeuren. Je ziet in ieder geval lachende gezichten in Eindhoven. Ik geloof ook wel dat dit een wedstrijd is waar je als voetballer voor leeft, toch? Dit halen is in Eindhoven kampioenschap.
Zeker zaterdag in Almelo, Noni Madueke. Die stond met glinsterende ogen stond die te vertellen. Ja, dit wordt de grootste wedstrijd uit mijn loopbaan. Hè. Dat ben nog niet veel meegemaakt. Dit wil ik, ja. Dus ja, zo is het. Die types hebben ze nu ook meer. Die daar, zo'n Ramaljo, die vindt dat prachtig. En Madueke vindt dat prachtig. Ja, dat moet je hebben.
Wat gaat dit losmaken in Eindhoven als ze het halen? Wat gaat dit een boost geven richting ook dat ze Ajax kunnen bijbenen achterhalen?
In het begin wel, maar ik denk zelf dat PSV meer kans op de landstitel maakt als ze Europa League spelen dan Champions League. Omdat dat kost toch weer gewenning. Ik herinner me nog levendig. PSV was terug in de Champions League na een heel aantal jaren toen Luc Nielis Hadden ze van Manchester United gewonnen. Was in 2015. Wonnen ze 2-1. En ze speelden rond die wedstrijd ook uit bij Heracles. En die verloren ze. En toen zei Luc Niels van, ja, ik ben helemaal niet verrast. Want het was in mijn tijd al zo. En het zal nooit veranderen. Als jij voor de eerste keer weer Champions League speelt. En je speelt op woensdag tegen Manchester United midweeks. Dan verandert er fysiek en mentaal verandert er gewoon een hele hoop. En dat zul je moeten leren. En PSV is, maar dat gaan natuurlijk luisteraars die zeggen, hé vriend, ze zijn wel kampioen geworden dat seizoen. Dat klopt, maar dat was die wedstrijd, de laatste speelde, hè, dat Ajax bij de Graafschap eigenlijk het heft in handen had. Het zelf verspeelde en toen werd PSV nog kampioen. Maar ze verspeelden in dat seizoen bijvoorbeeld tegen Heracles wel punten door dit. En, en ik denk ook, maar dat zou ik dan nog moeten opzoeken, omdat ik niet helemaal zeker ben. Maar volgens mij tegen Excelsior in dat seizoen, Stijn Schaars aan de zijkant bal verspeelde, dat het nog 1-1 werd. Ik denk dat dat ook dat seizoen was.
Ja, al met al, het is voor PSV, kan het niet een zegen zijn op Champions League. Het kan financieel een zegen. En voor de ervaring van je ploeg en voor de ervaring en de waarde van je ploeg is het wel een zegen. Maar het kan je wel een titel kosten eventueel. Maar dat moet je wel maar zien, hè?
Ja, maar weet je, is zo, maar dat zeggen we met de kennis of met de situatie van nu. Maar stel dat ze nou doorkomen en ze halen nog Luc de Jong terug. Of ze halen nog twee versterkingen, weet ik veel waar, welke linie. Ja, dan praat je misschien ook weer anders. Dus ze moeten het wel halen. Het is sowieso een boost als ze het halen, punt.
Goed. Die wedstrijd vanavond komen we morgen op terug in deze AD Voetbal Podcast. En dan blikken we ook vooruit op de andere ploegen die zich gaan proberen te plaatsen voor de volgende ronde in de Europa League, dan wel Conference League. En dat doen we dan met Mikkel Schouka. Dank voor nu, Maarten. En ik spreek je graag later weer.
Yes.
Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.